Hier, het over hebben. Dus u kijkt maar wat u aan vragen en dergelijke naar voren wilt brengen. Mits van niet persoonlijk erg natuurlijk.
U stipt voor de pauze ook even het bestaan van spiritistische en spiritualistische groepjes aan. Moeten we daarbij denken aan opbouw op zeer grote schaal of meer sporadisch? En meer verborgen of meer gesloten? En dus de invloed van de broederschap bij alle omwentelingen in China van groot belang? Waar houden ze zich er niet zo erg mee bezig?
Oh, er zijn nogal mediums. Op het ogenblik zou ik zeggen, het zijn allemaal kleine groepjes. En als je over het hele China zegt dat er 150 zijn, dan heb je het wel ongeveer gehad. Dus ik zou zeggen, het is meer incidenteel of zoals u zou zeggen, sporadisch. Maar het blijkt wel dat dergelijke groepjes dus grote aantrekkingskracht hebben op de mensen. En dat bijeenkomsten van zeg 15, 20 personen regelmatig plaatsvinden in die groepen.
Hoe zou de meester zoals Lao Tse en Confucius tegen de omwentelingen aankijken van de laatste?
Vanuit uw standpunt kijken ze er niet tegenaan, ze kijken erop neer. En ze zeggen tegen zichzelf, ach, idealisten en ideologieën, het zijn allemaal leuke dingen, maar het blijven dromen. Mensen blijven mensen. En als de mens zijn eigen plaats weet te vinden, dan gaan ze verder op de oude manier.
Iemand vraagt zich af of de Chinese maatschappij voor een beter is met betrekking tot de kwaliteit van het milieu, de woonomgeving en dergelijke. Beter dan bijvoorbeeld Russisch communisme of Europese stelsels.
Ja. China is een landbouwstaat, dat heb ik u al gezegd. En ofschoon er dus nogal wat natrium in het water terechtkomt, door de manier waarop men bemest, moeten we toch zeggen, ik geloof dat het milieu in China gezonder is dan in grote delen van Rusland. Rusland kun je namelijk niet spreken over het geheel, het is slecht. Maar je kunt zeggen, in Rusland, waar industriegebieden zijn, is het milieu aanmerkelijk slechter, dan is de verontreiniging van bepaalde wateren, dat komt onder andere meer op de meer op deel van Volga, onder meer Djeper, daar kun je zeggen, nou daar is de verontreiniging ongeveer te vergelijken met die van de Rijn. Dus om nou te zeggen, het is veel beter, nee. Maar in China is dat aanmerkelijk beter, omdat je voorlopig althans minder luchtverontreiniging krijgt en omdat daar het werken met chemische industrieën nog niet de omvang heeft die het in het Westen heeft.
Het totalitaire werd voor de pauze ook genoemd. Is dat het hoofdkenmerk van het Chinese volk altijd geweest?
Totalitair niet. Of u moet zeggen dat Nederland ook totalitair is geweest. Ja, dat kunt u natuurlijk ook doen. China is altijd een kwestie geweest van provincies die aansprakelijk zijn ten aanzien van de keizer en waarbij de landheren en landvoogden dus zo'n beetje zelf hun wet maken, laten we het zo maar zeggen. En binnen deze landen heb je dan ook weer dorpen en gemeenschappen die zich helemaal van die wetten niets aantrekken en weer hun eigen regels hebben gevolgd. Dus dat het er geweest. Dus je zou kunnen zeggen, ja, soms was het totalitair. Er zijn een paar dorpen bijvoorbeeld uitgeroeid, omdat ze bepaalde dingen die de keizer met alle geweld wilde, eenvoudig niet deden. Dat is wel gebeurd. En ja, nu totalitair. Kijk eens, het verschil tussen China en Nederland bijvoorbeeld, is dat je in China maar één partij hebt waar je op kunt stemmen. Voor de rest scheelt er niet veel, want de ambtenaren maken de dienst uit.
Men stelt ook vaak dat het gezin altijd de basis is geweest van de Chinese maatschappij. Klopt dat? En zal dat zo
altijd zijn? Wel, tot in de revolutie. Toen heeft men geprobeerd dat omgedaan te maken. Maar op het ogenblik is het gezin zelfs in binding intenser dan het voor die tijd is geweest. Ofschoon er op het ogenblik monogamie bestaat en vroeger was dat dus niet zo. Vroeger had je zoveel vrouwen als je kon betalen. Tegenwoordig heb je dan 1 vrouw als je die kunt krijgen. Dat is het grote verschil. Maar wanneer je dan een vrouw hebt en je hebt kinderen, en je mag er dan 2 hebben, dat weet u waarschijnlijk maximaal, dan is dat zo'n ontzettend beleven. Dan gaat er zo ontzettend in op. Dat je zou kunnen zeggen, op het ogenblik is het gezin weer de basis aan het worden van de samenleving.
En wordt de seksualiteit en al wat naar het frivole zwengt, denk ook aan bioscoop, censuur enzovoort, in China, van staatswege, wat dat betreft ook in Rusland, onder de druk?
Laten we het zo zeggen, de openlijke frivoliteit wordt zoveel mogelijk onderdrukt, ja. En de verborgen frivoliteit is daarom zoveel te groter, maar degenen die zich eraan overgeven zijn daarom ook zoveel te voorzichtiger. Laten we het heel eenvoudig zeggen. Vroeger was Nederland, wat moraliteit betreft, zo strikt en stipt. Nu wij dat de notabelen een dienstreis of een zakenreis moesten maken, op zijn minst naar Brussel, om daar een ogenblik te vergeten hoe hervormd ze wel waren. Terwijl het gewone volk dat deed in de grienen of achter de dijken. Vandaar ook dat de geschiedenis van die jongen die het vingertje in de dijk stak misschien meer symbolisch is dan reëel. Nou ja.
Kun je in het huidige China na 1949 van een gelijkberechtiging van man en vrouw spreken? En leidt de veranderde positie van de vrouw ook tot een andere betekenis van het gezin?
Ja, beide gevallen ja. De vrouw is op het ogenblik niet afhankelijk van haar geslacht, maar vanaf van haar vaardigheid. Het is niet zo dat ze bijzondere voorrechten heeft omdat ze vrouw is, maar ze moet wel werken. En als ze dus niet kan werken in een fabriek of een ander beroep kan leren, wat voor haar dus passend en goed zou zijn, dan moet ze maar straatveester worden of zo, maar werken zal ze. En ze moet haar eigen inkomen verdienen. In het gezin hebben we dus altijd te maken met 2 verdieners. Het bestaat gewoon niet dat er maar 1 is die het voor het hele gezin opbrengt. Het eindresultaat is natuurlijk dat de man dus betrokken wordt in de huishoudelijke routines, terwijl de vrouw op haar beurt weer een beroepsleven heeft, waardoor ook de uitwisseling tussen de echtgenoten over het algemeen niet altijd even vriendelijk wordt. Want Chinese kijver graag, dat weet u misschien, maar dus toch altijd wel interessepunten heeft. Je zou het kunnen zeggen, het leven van de vrouw is vervulder in vele opzichten in China dan in Europa.
Zou de formule 1 plus 1 is 1 om het kindertal te reguleren niet ook geschikt zijn voor India? En zal ze daar ook kans van slagen?
Men gaat uit 2 is 2 daar, met andere woorden. We willen het bevolkingsaantal niet te veel zien dalen, maar we willen het ook niet te veel zien groeien. In India is het dus eigenlijk zo dat de grote familie erg belangrijk is, niet alleen traditioneel, Maar ook omdat de ouderen dus kinderen nodig hebben en kleinkinderen om zo hun eigen levensonderhoud zeker te stellen voor een oude dag. Wanneer je dat verandert, dan geloof ik wel dat langzaam maar zeker het kindertal gaat slinken, vooral in de stadsgebieden, en dat het dus niet meer nodig is om iemand een radiootje te geven waarbij hij via rock en roll zijn eigen onvruchtbaarheid kan vergeten. Dat is in India op het ogenblik gebruikt, dat weet je. Noemt men dan vrijwillige sterilisatie, maar een hele hoop mensen komen later tot de conclusie dat ze hun radio duur betaald hebben. Ik vind dat dus geen juiste benadering. Men zou eenvoudig de maatschappelijke samenhangen moeten veranderen. En dat kan men niet aan, men is traditiegebonden. Daarom denk ik niet dat het Chinese systeem in India voorlopig gemakkelijk ingang zal vinden.
Is China wel zo op weg naar de Aquarius-maatschappij? Let op alle indoctrinatie en dwang nog steeds aanwezig.
Indoctrinatie is overal ter wereld aanwezig. Of je nu de Stars en Stripes salueert, of dat je ijzerend een stukje Wilhelmus meezingt, er is altijd een indoctrinatie. Die indoctrinatie die kan verschillende vormen aannemen. Ze kan een schijnbare vrijheid geven, of ze kan een praktisch dogmatisch karakter hebben. Indoctrinatie is overal. Maar één ding is wel zeker. Waar een dogmatische indoctrinatie te ver gaat, gaat zijn eigen doel voorbij. Dat betekent dat in een land als Nederland allerhand op zich irreële idealen veel gemakkelijker via indoctrinatie aan de mensen over te brengen zijn dan in China, waar maar één systeem is, maar waarvan het falen ervan dan ook veel duidelijker wordt en daar doe je de verkondigde doctrine op zichzelf minder serieus genomen wordt.
Is het juist dat de culturele revolutie inderdaad zo'n 100 miljoen slachtoffers heeft geëist, dus 10% van de bevolking? En wie is daarvoor aansprakelijk?
Ja, waarschijnlijk wel wat meer. Ja, wie is ervoor aansprakelijk? In feite Mao. Mao Zedong werd ouder. Hij zag zijn eigen macht slinken. Hij had het gevoel dat om de werkelijke revolutie van het volk die hij wilde tot stand te brengen, het nodig was dat hij absoluut de leidsman bleef. Maar de grote gids en leidsman, zoals ze het dan uitdrukte. Dat hield in dat dus de revolutie voortdurend weer opnieuw moest beginnen. Maar omdat hij die revolutie niet onder het gewone volk tot stand kon brengen, heeft hij dat geprobeerd te doen met de jongeren en vooral met de studenten. En die studenten die waren keihard, u weet hoe jongeren zijn. Die zijn al eens gauw fanatiek en hebben veel minder gevoel voor je betekenis van dingen en van het leven of van kennis dan wat ouderen hebben. Spijt me dat ik het moet zeggen, maar het is zo. En dat wil dus zeggen dat zij los zijn getrokken om een wereld die ze eventjes in orde zouden brengen. En Mao had ze macht gegeven. En die macht is misbruikt op vaak gruwelijke wijze. Niet alleen door veroordeling en doodstraffen, maar vooral door bijvoorbeeld het ontnemen van voedsel aan communes die niet genoeg hadden opgebracht en die niet hard genoeg werkten. Dat soort dingen. Door het onderbreken van verbindingen die toch eigenlijk levenswichtig waren. Alleen omdat men meende dat er misbruik van werd gemaakt. Door het eenvoudig veroordelen tot de grofste handenarbeid van kunstenaars, de grote kunstenaars, professoren en dergelijke. Dat is dus de eigenlijke ellende geweest. En ja, er waren een aantal mensen die daar macht uit hebben geput en die dus dat fanatisme op elke denkbare manier, als het ware, nog hebben aangescherpt en hebben gezegd, vernietig iedereen die niet gelooft in onze revolutie en ervoor werkt met inzet van heel zijn leven en zijn persoonlijkheid. En ja, toen dus die culturele revolutie uiteindelijk ontmaskerd werd, wat ze was, een gewelddadig bedrijf waar men macht en invloed aan meende te ontlenen, toen zijn ook degenen die dat hebben gedaan voor een deel daardoor omgekomen. En het aantal slachtoffers zou je dus over al die tijd wel kunnen schatten, dacht ik, op ongeveer 140 miljoen.
Het globaal aantal slachtoffers wat het Russisch communisme geëist heeft, is u dat ongeveer bekend? En wie is daar aansprakelijk?
Ja, wie is aansprakelijk? Luister, als je nou alleen rekent, dus de beweging tegen de Koelakken in 1928 heeft ongeveer 50.000 levens geëist. De commissaris die daarvoor het meest aansprakelijk is, was Stalin. Hij was toen nog geen heerser, maar hij was commissaris. Maar als we alles bij elkaar rekenen, dan denk ik dat je de Russische revolutie voor ongeveer 20 miljoen mensen aansprakelijk kan achten. En als je dan rekent over hoe lange tijd dat is gebeurd, ik reken dus niet mee de slachtoffers die in de eerste 3 jaren zijn gevallen tijdens de worstelingen tussen de communisten en de verzetsaarde, de tsaristische verzetsaarde, die voor een groot gedeelte door het buitenland nog werden gefinancierd ook. Dus die laat ik buiten beschouwing. En dan zeg ik, nou ja, 20 miljoen. En als je nou goed kijkt wat bijvoorbeeld Duitsland aan slachtoffers heeft gekost en met zijn systeem, dan kom je op een getal dat ongeveer gelijk is, maar dat is in veel kortere tijd gebeurd. Dus ik zou zeggen, de Russen zijn in dat verband nogal redelijk geweest.
Als Amerika en Rusland over een jaar of 5 waarschijnlijk tot de algehele afschaffing van nucleaire wapens overgaan en de bewapeningsrace misschien hopelijk wel tot een einde komt, gaat China dan automatisch mee?
China gaat niet automatisch mee in een bewapenings- en ook niet in een ontwapeningsrace. Zolang men een Russische buurman heeft die nog steeds, en daar zullen ze op blijven staan, raketten kan opstellen aan zijn oostgrens, dan zullen ongetwijfeld aan hun westgrens de Chinezen hetzelfde doen.
Iemand vraagt zich af, is de hele wereldgeschiedenis, alle maatschappelijke ontwikkelingen bijeengenomen, wel van essentieel belang voor het innerlijk geluk? Er waren immers ook verlichte, zeg maar 10.000 voor Christus. Zou het niet echt uitmaken of nu nog in het stenen tijdperk leefde?
Of u zou het in het stenen tijdperk gezonder eten en minder oud worden? Maar dat is het enige verschil. Kees, een mens is een mens. En het geluk van een mens is niet afhankelijk van de omstandigheden qua niveau, maar van de omstandigheden in vergelijking. Met andere woorden, iemand die het heel erg arm heeft vanuit uw standpunt, maar net iets rijker is dan een ander in zijn omgeving, voelt zich gelukkiger dan die ander. Iemand die op een gegeven moment zich los kan maken van alles en opgaan in een andere mens, die voelt zich gelukkiger dan een ander. Geluk is niets anders dan een tevredenheid met hetgeen je bent en hebt, en wordt dan vaak nog versterkt door het gevoel dat je daardoor meer bent dan een ander. Dat zijn de menselijke factoren voor het geluk. Voldoende?
Ja. Welke betekenis heeft de wereldgeschiedenis dan eigenlijk nog?
Nou, werkverschaffing voor geschiedschrijvers. De ontwikkeling van de mensheid kan voeren tot bewustzijnsniveau. Maar bewustzijnsniveau bereiken betekent niet altijd gelukkig zijn. Het betekent in vele gevallen door teleurstellingen tot een zeker begrip komen. En in dit opzicht is de wereldgeschiedenis wel belangrijk. Ze geeft door haar voortdurende strijd, door de voortdurende frustraties, de mens die contrastwerkingen, waardoor hij tot een innerlijke rijpheid kan komen, die over het algemeen in geestelijke werelden dan toch wel van groot belang is. Maar als je het van menselijk geluk uit beziet, wie is gelukkiger, de hongerige die een korst brood vindt, of de miljonair die een nieuw miljoen erbij kan voegen? Ik wil maar zeggen.
Wat kan het mij schelen hoe de ontwikkelingen in China zijn, of China morgen plat zal liggen of dan niet, zo stelt een paragraaf. Ik vind het veel belangrijker te weten wat mijn plaats straks aan de andere kant is. Vindt u dat een juiste zienswijze?
Nee, niet helemaal. Het spijt me dat ik het moet zeggen, maar u bent op aarde omdat u hier een leerproces doormaakt. Je kunt zeggen, de wereld is voor u. Degene die erin traineert, is een soort leerschool. Wanneer u nu voortdurend bezig bent met wat u in de vakantie gaat doen, zult u in de klas blijven zitten, bij wijze van spreken. Omdat u niet voldoende in u hebt opgenomen wat u daar moet leren. Ik ben met u eens dat het voor de Nederlanders op het ogenblik niet erg belangrijk is wat China in de toekomst zal zijn. Maar iemand vond het belangrijk genoeg om het onderwerp te stellen. We hadden er geen bezwaar tegen om het te behandelen. Maar wanneer u zegt, wat gaat het mij aan of China plat ligt of niet? Dan zeg ik, wacht even. U bent dus onverschillig ten aanzien van de mensen. Maar als u onverschillig bent ten aanzien van de mensen, dat u bezig bent met uw geestelijk heil, zult u uw geestelijk heil niet waar kunnen maken, want dat blijft een droom. Dat kan alleen door uw ervaring, door uw eigen werken in de wereld tot stand komen. Spijt me.
Welke veranderde normen in opvoeding en onderwijs hebben in China plaatsgevonden en welke zijn verder nog te verwachten?
Ja, de grootste verandering is waarschijnlijk wel geweest dat er een algemeen onderwijs is ontstaan, dat het onderwijs voor iedereen beschikbaar is, daarnaast dat de kinderen, ongeacht de indoctrinatie die in het onderwijs nog heel sterk is, dus toch wel de mogelijkheid krijgen tot een ontwikkeling volgens hun eigen persoonlijkheid. Dus niet alleen door van buiten gestelde normen, maar op grond van hun eigen kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden. Ik zou zeggen dat dat eigenlijk het grote verschil is. Maar ja, het is nog steeds een disciplinair en autoritair onderwijs, dat ben ik met u eens. Alleen vraag ik me af of uiteindelijk de afschaffing van de disciplinaire vorm van onderwijs in Nederland niet gevoerd heeft tot een toenemende reken- en spellingsonbekwaamheid van degene die daar uiteindelijk uit zijn voortgekomen. Dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom jongere ministers zoveel stommiteit uithalen. Maar ja, dat moet u me maar vergeven. Ik ben dus wel overgegaan, maar ik ben al overgegaan als een oude zak. Sindsdien heb ik dus wel wat bijgeleerd, maar ik heb het gezonde respect behouden voor een onderwijs dat gebaseerd is op het verschaffen van de kennis die maatschappelijk noodzakelijk is, waarbij de persoonlijkheidsontwikkeling niet in het onderwijs zonder meer als eerst belangrijke factor mag meespelen. Ze mag er aanwezig zijn, maar slechts secundair. En ja, dan de maatschappelijke veranderingen. Och, elke maatschappij verandert voortdurend. Vandaag mooi is morgen lelijk. Oh, wat vandaag ideaal is, is morgen dwaasheid. Wat vandaag een wetenschappelijke uitvinding is, is morgen bijgeloof. Dat zien we elke keer weer. Ik zou zeggen, maatschappelijke ontwikkeling kan alleen worden afgeschot aan de betrokkenheid van de mensen bij elkaar en bij elkaars leven. En in dat opzicht zijn de verbeteringen in China groter geweest dan in het Westen.
Speelt de kunst niet ook nog een speciale rol in de zich veranderende Chinese maatschappij?
Wat is kunst? Kunst is over het algemeen een vaardigheid die ofwel voert tot ontroering bij anderen, dan wel tot pretentie bij degene die ze presteert. Maar laten we dan eerlijk zijn, een kunst die voor anderen betekenis heeft, is de enige belangrijke. Maar zij is dan deel van het vakmanschap en niet het deel van een inspiratief proces zonder meer. In deze zin is de Chinese kunst ongetwijfeld van beter gehalte dan in vele westerse landen op dit ogenblik, waar gebrek aan vaardigheid heel vaak door bekwaamheid in het verschaffen van uitlegging over hetgeen men doet wordt gecompenseerd. Dat wordt daar niet aanvaard. Kunst is ambachtelijkheid. Maar een ambachtelijkheid die verder gaat dan, zal ik zeggen, de kale noodzaak die hij een geestelijk aspect meegeeft. Voldoende?
Hoe kunnen het Chinese en Japanse volk van nature onderling tamelijk wezensvreemd dichter naar elkaar toe gaan groeien? Niet alleen economisch.
Nou, ze zijn niet wezensvreemd. Tegendeel. En dat is ook helemaal niet te verwonderen, omdat de oorspronkelijke voorvader van de Japanners in feite uitgeweken Chinezen zijn. Maar het waren Chinezen met hoogmoedswaanzin. Daarom zijn ze gevlucht toe. Wanneer je kijkt naar de manier van denken en van werken, de vorm van verbondenheid die met bedrijven bestaat, bijvoorbeeld bij de werknemer, in China en in Japan, zie je heel grote overeenkomsten. Dat Japan er bij zijn eigen meerwaardigheidscomplex nog voortdurend blijft handhaven, is ook alleen maar een kwestie van tijd. Want het is al een beetje aan het verdwijnen. En wanneer we zien dat Japan wat meer onder de invloed van de westelijke, de dictatuur der getallen komt in zijn productie en economie, dan zien we daarnaast dat de Chinezen dus opgroeien naar iets wat de Japanners geweest zijn en waarna ze innerlijk terugverlangen. En dan denk ik dat op grond daarvan een samengaan heel goed mogelijk is. Maar niet zolang er bepaalde standen zijn die zichzelf goddelijk verheven achten boven ieder en alles, in het bijzonder ieder en alles die niet de keizer aanbidt.
En gebeurt een dergelijk naar elkaar toegroeien ook met het Indonesische volk, ook gevoelsmatig?
Het Indonesische volk zou men af moeten rekenen met trauma's uit het verleden. Het zou bekend zijn dat in Indonesië de Chinezen de geldleners en de handelaar waren. En dat ze over het algemeen, vanuit het standpunt van de bevolking, veel rijker waren dan ze verdienden. En zij op kosten van de arme mensen was niet helemaal waar. De Chinezen werkten er ook hard voor. En verstandig. Maar goed, dat zal eerst overwonnen moeten worden. En een directe integratie is daar dus minder denkbaar. Maar op het ogenblik dat dus de huidige situatie, die overigens ook nogal autoritair is onder ons gezegd, dat is wegen, dus voert tot een vlucht uit dit systeem, Het is heel wel mogelijk dat men hulp krijgt van de Chinezen en dan tot een respect daarvoor komt. En dan is een dergelijke verwantschap wel denkbaar. Maar gezien de grote verschillen in, zal ik maar zeggen, temperament, geloof ik niet dat de doorsnee Javaan bijvoorbeeld of Sumatraan, want er zijn ook veel verschillende volkeren daar, dat die dus op kan gaan in het Chinese denken zonder meer. Dat ligt niet in de geaardheid.
En blijft Australië wel een apart continentaal blok, of zal dat op den duur ook gelieerd raken met het Aziatische blok?
Voorlopig zie ik dat nog niet. Maar het is wel duidelijk dat de Aziatische invloeden hier een veel grotere rol gaan spelen in de economie. En gezien de opzet van dit land, meen ik dus dat die economie inderdaad een aanpassing aan Azië op den duur bewerkstelligt. Maar de mentaliteit van de Australiërs zal er niet zo gemakkelijk kunnen veranderen. En dat wil zeggen dat slechts een zeer klein deel van die bevolking ooit in staat zal zijn de meer innerlijke waarden van Azië voor zich te aanvaarden als leefbaar en aanvaardbaar.
Chinezen zijn vaak zo stiekem, hoor je soms stellen in Nederland. Is daar een grond van waarheid?
Men zegt bij de Chinezen ook dat Hollanders gewetenloos en onbeschoft zijn. Is dat waar? Voor enkele individuen zou het gelden. Een Chinees is over het algemeen niet achterbaks. Maar hij heeft wel de neiging, en dat heeft hij met veel andere volkeren gemeen, om vriendelijk, bijna geruisloos u te dienen of te helpen tot het ogenblik dat hij zijn eigen belangen verdeelt, en dan doet hij keihard. En het is die teleurstelling die dan ontstaat en de mensen die het zeggen, ze zijn achterbaks. Ik geloof niet dat het juist is.
Het onderwerp heette Ontwaken China. Zou voor India een vergelijkbaar betoog gehouden kunnen worden of zou dat minder interessant zijn? Waarin vooral ligt de kracht van China voor de wereld, waarin de kracht van India?
Ja, de kracht van China ligt in zijn groei naar een eenheid. Want het zijn ook veel verschillende volken, maar ze zijn tot een eenheid vergroeid dan op het ogenblik veroordeeld. In India daartegen hebben we een groot aantal harrewarrende volkjes en belangenpartijtjes. De stammen zijn daar dus wel economisch vermengd. De sociale vermenging is al veel minder. En gaat het om het ideële, dan zijn ze elkaars vaak zeer vervente tegenstanders. En dat is duidelijk dat India daardoor voorlopig geen betekenis kan krijgen, behalve een klein deel daarvan. En dat ligt tegen de bergen aan. In deze gebieden namelijk is men tot samenwerkingsvormen gekomen, zeg maar een soort vrije commune, waarbij dus de mensen samenwerken, zelfs dorpen samenwerken met elkaar, zonder dat ze daar eigenlijk toe gedwongen worden op enige wijze, of zonder dat andere regels daarvoor bestaan dan die welke ze dan overeenkomen. En daar blijkt dus ook wel een groot aansprakelijkheidsgevoel ten aanzien van de ander te bestaan. En wanneer dat zich verder uitbreidt, dan zouden we kunnen zeggen dat van daaruit de betekenis voor de wereld van India zou kunnen beginnen.
De laatste schriftelijke vraag. Waarom is men in China wel ingeslaagd het voedselprobleem redelijk op te lossen en waarom in Rusland niet geheel? Zijn de boeren in China redelijk tevreden met planten aan de boeren en de collectivisatie?
De collectivisatie was in het begin niet zo erg als in Rusland. In Rusland hadden we te maken met zelfstandige boeren die door hun bezit enige welvaart bezaten. Die welvaart werd hen misgund. Ze werden als het ware veroordeeld om de minsten te worden, terwijl hun kennis van bedrijf en bedrijfsvoering daardoor teloor ging. En dat is het begin geweest van de hongersnoden. Dat loopt vanaf 1923 tot zeg maar rond 1934. En daarna is dus helaas de opzet weer verkeerd gebeurd. Vooral wat betreft dus de graanzolder eigenlijk, de Oekraïne en zo. Daar heeft men heel veel mensen weggezuiverd omdat ze ook nog eens een Duitsere dag hadden gezegd en zo. En ja, dat gevolg is geweest dus dat onbekwamen de meerderheid kregen. En dat de onbekwaamsten dus de hoofdposten kregen. Want die waren zo onbekwaam dat ze alleen door buigen en knipmessen wat konden bereiken. Dat werd erg op prijs gesteld. Dus onbekwaamheid. Maar er zit nog een andere factor bij. China heeft ook moeilijke jaren gehad met de voedselvoorziening. Dat zou bekend zijn. Maar men is daar begonnen met de mensen een eigen lapje grond te geven. En men is langzaam maar zeker die eigen productie eigenlijk zodanig gaan uitbreiden dat op het ogenblik een tiende van het bebouwd areaal ongeveer 50% van de opbrengst van het bebouwd areaal levert. Een landbouwareaal dus. En dat betekent dus dat in vrij ondernemerschap veel meer en veel beter wordt geproduceerd dan in een commune. Tenzij de commune zelf dus de mogelijkheid heeft haar overschotten te verhandelen. En die mogelijkheid heeft men in China wel geschapen, maar in Rusland niet. Daar is men nu pas mee bezig. De vrije productie in China kan ook vervoerd worden door regeringsinstanties. Ze wordt dan niet tegen vaste prijs opgekocht, maar ze wordt vermarkt en dan de prijs afgerekend, minus een bepaald percentage. In Rusland kun je alleen aanvoeren naar de zogenaamde vrije markten wanneer je zelfstandig over transportmogelijkheden bezit, dan wel zo geringe hoeveelheden transporteert dat je als passagier met bagage het openbaar vervoer kunt gebruiken. Dat zijn grote verschillen. En dat betekent dus eigenlijk dat de voedseltekorten in Rusland voor een groot gedeelte uit onbekwaamheid en uit gebrek aan ijver voortkomen. Dat is ook heel begrijpelijk. Als je moet hooien en er hangt een onweerslucht, moet je hooien. En dan moet je niet een vergadering gaan houden over de vraag of het leninistisch socialisme volgens de stellingen van Engels en Marx het mogelijk maakt om extra uren arbeid in te leggen om de hooioogst alsnog binnen te halen, want dat regende dan. Een dergelijke stommiteit halen ze rust om als dit. Nou ja, is het voldoende?
Ja.
Kunt u nog iets vertellen over de ontwikkeling van de acupunctuur in China? Is dat in deze tijd ook weer op het komen of aan het verbeteren?
Nou, op aan het komen, dat zou je niet kunnen zeggen. De acupunctuur is namelijk ongeveer 4000 jaar oud. De stellingen, de theorieën die erbij horen, zijn voor een deel taoïstisch gevormd, maar bestaan toch eigenlijk ook al praktisch die vorm vanaf 800 na Christus. De kaarten die nu nog steeds worden gebruikt, zijn ook uit die tijd, zeg maar, tot 1000 ongeveer, zijn ze gemaakt. En daarna zijn ze natuurlijk wel wat verfraaid en wat verbeterd, maar eigenlijk zijn ze nog precies hetzelfde. De laatste tijd heeft men ontdekt dat die acupunctuur ook in de normale geneeskunde gebruikt kan worden. Onder meer voor verdoving, voor bepaalde stimuli die men nodig heeft, voor verbetering van de veerkracht van de patiënt. Men heeft dat dus geïntegreerd in de normale medische wetenschap, is daardoor ook het geheel wetenschappelijke aan gaan pakken en heeft zo voor het eerst sedert een kleine 2000 jaar grote vooruitgang geboekt. Daar zijn dus werkelijk ontwikkelingen op het ogenblik die erg interessant zijn.
Kunt u daar niet meer over vertellen?
Ja, zal deze vraag dan ook beantwoorden. Dan is iedereen hopelijk tevreden. Kijk, je kunt er niet veel over zeggen, maar men heeft bijvoorbeeld geleerd dat in bepaalde gevallen elektrische prikkels de plaats in kunnen nemen van acupunctuurnaalden. Dat in andere gevallen die naalden juist weer gebruikt kunnen worden in plaats van medicijnen, vaak van medicijnen die dus nevenverschijnselen teweeg brengen die minder aangenaam zijn. Men heeft verder ontdekt dat het systeem van de acupunctuur onder meer kan worden omgezet in drukpunctuur, zodat de massagevormen van China ook veranderingen hebben ondergaan daardoor. Het is duidelijk dat men dus tot een ontwikkeling is gekomen die erg belangrijk is. De werkelijke resultaten ervan kunt u waarschijnlijk pas over jaren verwachten, wat de Chinezen wel heel zeker willen zijn, dat ze het heel precies weten, voordat zij de wetenschap elders met hun verworven kennis overdonderen. Ik hoop dat dit voldoende is dan. Ja vrienden, en dan zijn we aan het laatste stukje als ik het goed begrepen heb. Dat is dus korte improvisatie. U mocht zelf een drietal woorden geven daarvoor, als u wilt.
Schip.
Drie ruimte.
Het behoud van een schip is als een drieluik van opofferingsgezindheid, discipline en vakmanschap. Het leven, zegt men, is een schip dat vaart over onbekende zee en zoekt naar nieuwe werkelijkheid. Maar als geen discipline u de kracht geeft waardoor je zelf het schip geleidt, dan zijt je stuurloos, zonder doel en zonder waar bestaan. Dan kunt je in uzelf niet de waarheid ondergaan, je kunt de leugen niet herkennen. Je weet niet wat gij werkelijk zijt. En zo maakt gij uzelf een drieluik van wereld, uw belangrijkheid en wetten, goden die u dienen, die uw gelijk zijn en uw macht. Zo hebt ge de reis van het aardse leven voor uzelf sterk ontkracht en aan uzelf de weg ontnomen die ge door het leven zelf moet gaan. Ge moet uzelf kennen en begrijpen, bewust uw wegen verder gaan. De keuze is het belangrijkste in het leven. Het weten wat je doet, waarom je verder gaat. Bewust wordt men wanneer men niet slechts iets van zichzelf, maar iets van het ik en van de wereld samen verstaat. Zo wordt uit werkelijkheid geboren voor menig mens het leven waan. Maar wie in zich zoekt naar de sporen van werkelijkheid, van waar bestaan, hij vindt de weg die hij moet leven. Hij leert de kracht die in zijn wezen steeds bestaat. Zo wordt zijn ziel de kracht gegeven die stoffelijk men als vrede ondergaat. Zo heb ik u een drieluik dan geweven. Het schip, het was geen schip van staat. Dat is maar goed, want dat is een schip dat door de zeeën voert gedreven, altijd bijna ondergaat tot meer belasting wordt gegeven. Ik wens u in uw eigen leven de kracht om zelf uw weg te gaan, te weten wat u juist is, dat ge niet gedreven wordt door zaken die ge niet beseffen wilt, ofschoon ge al wat in hem ligt toch zeker kunt verstaan. Maar dat, mijn vrienden, is dan het einde van het drieluik. Ik wil u niet de boot innemen. Ah, ik wil u ongetwijfeld ook geen verdere discipline opleggen, maar mijn discipline zegt, wanneer ik tevreden wil houden, moet ik gaan. Hetgeen ik hierbij doe. Dank voor uw aandacht. Ik wens u verder een goede avond en een zeer gezegende nachtrust.
Dank u wel.